Goedemorgen. Ik zou iets willen vertellen wat te maken heeft met de gelofte die we elke ochtend uitspreken van Hisamatsu. Weet wel, vlak voordat we de litanie zingen. Kalm en evenwichtig, laat ons ontwaken tot ons ware zelf. Mensen worden vol van mededogen, onze gaven te volle gebruiken en de geschiedenis enzovoorts. Het is een indrukwekkende, samengebalde tekst, maar als je hem vaak hoort, dan gaat de betekenis eraan voorbij, dan wordt het gewoon iets wat je maar herhaalt, wat bij het ritueel hoort. En ik zou dat een beetje dichterbij willen brengen, of levend willen maken, aan de hand van een schrijver. Een Russische schrijver, uiteraard. Een Russische schrijver bovendien, die u ook in het Nederlands kunt lezen, want zijn twee belangrijkste werken zijn vertaald. Wij, van Zamyatin. Kent u dat? Wij, dat is meer woord van ik. Het is een heel aangrijpende anti-utopie over waar de wereld naartoe gaat, zoals op het ogenblik de situatie zich aandient. En het is er vooral, hij was atheïst, zogenaamd, maar het was een mystieke atheïst. Met een grote huiver voordat de wereld helemaal in kaart gebracht zou worden door de wetenschap. Dat ten eerste. En hij beschrijft, hij heeft dat zelf ook een paar keer duidelijk, merk je dat uit zijn werken meegemaakt. Hij heeft zoiets wat in Zen heet Satori of Revolution of the Fundaments. Dat woord revolutie is voor hem heel erg sterk, innerlijke revolutie. Zo'n ommekeer meegemaakt, waardoor hij de dingen anders is gaan zien. Niet dat hij daardoor boeddhist wordt of christen. Hij had altijd een beeldje van Boeddha op zijn kamer staan, dat wel. Maar hij bleef gewoon wie hij was. Uniek, onafhankelijk, tot geen enkele groep, maar een mysticus. En iemand die de tekst van Hisamatsu, zal ik maar zeggen, over de geschiedenis. En Hisamatsu is eigenlijk een van de enige, weinigen die de geschiedenis zo heel centraal plaatst in het boeddhisme. Naast het hier en nu. Naast het hier en nu. Het is allebei belangrijk. En hij beantwoordt eigenlijk aan wat Masao Abe, dat weet u, mijn eerste leraar, altijd zei. Wat het boeddhisme nodig heeft, dat is een profetische stem. En deze auteur die ik voorlees, hij heeft een hele aparte taal, maar heeft een aantal fragmenten die daarmee te maken hebben. En bovendien, wat mij ook bij hem raakt, is dat hij zo'n belang hecht aan het uitbeelden van het onuitspreekbare in een vrouwelijke gestalte. U weet, wij doen dat hier, het is iets wat mij aanspreekt, de Sutra van Kuan Yin, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid, deze teksten. Maar dat zijn natuurlijk allemaal een beetje religieuze, mystieke teksten. En een beetje exotisch. Maar van een communist en een verder iemand die helemaal zo met zijn benen in de grond stond, een heel ander type, is het misschien makkelijker om het ervan aan te nemen. En toch is het zo dat die vrouwelijke gestalte een hoofdrol speelt en één kort citaatje ken ik uit mijn hoofd. He, dat is op het moment dat hij zo'n opening heeft, dat hij ineens iets ontdekt in de werkelijkheid wat hij eerder niet zag. En wat hij blijkbaar echt heeft meegemaakt. En dat luidt, en plotseling wist ik, heel het universum is één ontzaglijke vrouw. En wij allemaal, heel de schepping, alles wat is, mensen en alles, wij zijn nog altijd niet volledig geboren. Wij liggen nog altijd in haar schoot en rijpen daar langzaam. En vooral zegt hij erbij, en dat is het mooiste, dat is zo optimistisch, wij rijpen daarin vrolijk en blij. vrolijk en blij. Dat geeft zo'n, dat is zoiets optimistisch en dat straalt ook in zijn werk, hoewel hij heel kritisch is over de natuur, straalt dat door. En ik zou van hem een paar citaten willen voorlezen. Ten eerste omdat ze voor mij levend houden wat, wat wij dan uitdrukken in de taal van de Zen met wakker worden. Wakker worden, hè. Boeddha betekent gewoon wakker. Maar wakker worden, dat hoor je ook al zo verhaal, dat het ons niet meer zegt. Hij gebruikt er andere woorden. Het is een soort als innerlijke revolutie. Maar zijn taal is fel. En zijn citaten hebben mij altijd geholpen. En ik hoop dus dat het u ook kan helpen. Ten eerste voor wat er met ons zou moeten gebeuren. Dat we wat wakkerder worden en meer geschokt zijn. Ook voor alles wat er gebeurt. Samyatin had een hele diepe intuïtie voor de gevaren die de wereld bedreigden op alle fronten. De verstarring, politieke verstarring, religieuze verstarring. Het is eigenlijk hetzelfde wat in sommige teksten aan het eind van zijn leven geschreven door Hisamatsu ook gelezen kan worden in zijn teksten. Hè. Dat waren waarschuwende teksten. Naast die mooie tekst die wij 's morgens lezen, aan het eind van zijn leven is het ook, wij leven in een tijd, zegt hij, bedreigd door iets wat zeker zo erg is als de zondvloed. Hè, een vernietiging van de wereld. En wat die zondvloed betreft, ik heb niet zo lang geleden, een paar weken geleden, maar misschien u ook op de televisie, op National Geographic, een programma gezien. En dat heet Als de Vloed Komt. Heeft iemand dat gezien? Het is een bedreiging wat met ons milieu gebeurt door allerlei oorzaken, waardoor bijvoorbeeld de ijskappen smelten, Noord- en Zuidpool. Waardoor de waterstand hoger wordt, waardoor hele grote gedeelten van de wereld onder water kunnen komen. U kunt denken, ach, dat is zo'n anti-utopie, dat is pessimistisch denken, maar het was het programma behoorlijk wetenschappelijk onderbouwd en dus schokkend. En dat zijn dingen waar hij mee bezig is, waar hij over schrijft. Maar het einde is optimistisch. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Bij hem altijd opnieuw tegen alles in. Bijna of je gelooft in een wonderlijke ommekeer op de beslissende momenten van de geschiedenis. Zo, plotseling. Een woord wat bij hem ook vaak voorkomt. Plotseling. Niet berekend. Niet doordat wij per se iets doen, maar er verandert iets. Tot onze eigen ontzetting en verbazing verandert er iets ten goede. Die hoop tegen alles in. Gewoon maar een paar citaten over het gevaar dat alles sleur wordt en kalm wordt en ons niet meer echt diep raakt en schokt en in beweging brengt. En we kennen dat allemaal uit een hymne, een Pinksterhymne van de Heilige Geest. Heilige Geest, ik weet niet dat Fortman een keer daarover schrijft, in het Engels is het helemaal hopeloos, zegt hij, de Holy Ghost, het heilige spook. Er zit gewoon niks meer in. Het is een vage gestalte, het is amper een silhouet, maar in feite staat er in de psalmen dat het vuur is, hè? Fons vivus, levend water en vuur en caritas en liefde. Maar vooral dat accent op vuur, hè, dat het weer opvlamt. Zoals wij dat kennen in de uitdrukking een vurig pleidooi, hè, of een vurig karakter. Ja, en daar moet u maar aan denken in de volgende citaten. Het doet een beetje denken ook wat wij noemen grote dood en groot ontwaken. Hè? Dat er echt iets dood moet gaan aan onze inertie en aan onze wat wij gewoon vinden en normaal en de geëffende paden. Rood, vlammend. Dodelijk is de wet van de verandering. Ja, dodelijk. Maar wel een dood die een grote belofte inhoudt. Voor een totaal nieuw iets. Voor een nieuw leven. En om onze planeet en het leven en de werkelijkheid opnieuw tot de jeugd te doen ontvlammen, te doen ontploffen, moet men dit vuur opnieuw aanwakkeren. En waar het er niet is, opnieuw aansteken. En laat voor mijn part die vlam morgen of over een jaar weer afkoelen. Overmorgen, trouwens, zegt hij, in het boek Genesis zijn dagen voor God gelijk jaren en eeuwen. En dat is iemand die atheïst is, die zoiets zegt. Hè? Wat is tijd, hè? Altijd opnieuw zal er iemand zijn die dit vandaag reeds ziet. Die noodzaak van vuur, van verandering. En reeds vandaag als een ketter over morgen en de toekomst spreekt. Want het is waar. Ketters zijn de enige bittere, maar nodige medicijn om de entropie van het menselijk bestaan tegen te gaan. De entropie, dat het vuur eruit is. Dat het niet meer leeft. Dat er geen beweging meer is. En dan gaat hij verder. We zien het op alle gebieden. Als de vlammend, kokende bol van vuur in de wetenschap, in de godsdienst, in het sociale leven, in de kunst, in ons gewone dagelijke leven, in relaties. Als dat afkoelt, dan wordt de vurige magma bedekt met een vaste, verharde, onbewegelijke korst. En die korst, dat is het dogma, de ideologie. Dogma en ideologie in de wetenschap, in de godsdienst, in het sociale leven, in de kunst. Dat is de entropie van de mensheid. Dat is de entropie die ons bedreigt in ons denken. En wat eenmaal tot dogma en ideologie verheven is, kan niet meer echt doen ontvlammen. Verwarmt alleen nog een klein beetje, een beetje lauw. En is even later zo goed als koud. En wat krijgen we dan? In plaats van de bergrede, 2000 jaar geleden uitgesproken door een zwervende rabbi onder de brandende zon, boven uitgestoken handen, tegenover vragende, angstige, bezorgde mensen die roepen om een nieuwe richting. Wat krijgen we nu in plaats daarvan? Een zacht geweeklaag, een slaperig gebed in een fraaie abdij. He? Mooie sutra's. In een rustige, goed verwarmde zando. Tussen twee maaltijden door. Ja, dat is toch zo? Totdat er een nieuwe ketterij de korst van het dogma doet exploderen. Altijd opnieuw en alles opnieuw, hoe hecht en solide het ook lijkt, tot leven brengt. Werkelijk tot leven. Wat ik hier bedoel is niet een gewone stap en een gewone verandering. Het gaat om een sprong. Dat is een losscheuren van de gelijknamige kromme van de langzame ontwikkeling. Een sprong, een losscheuren. En losscheuren betekent een wond. En betekent pijn. Maar deze pijn is noodzakelijk. En deze pijn is nuttig. En belangrijk. Het vertrouwde verlaten voor het vrije. En daar opnieuw beginnen. Inderdaad, dat is zichzelf pijn doen. Niet in theorie, maar in werkelijkheid. Probeer iets totaal anders te doen en te breken. Het doet pijn. Het scheurt los. Het is moeilijk. Het is soms zelfs gevaarlijk. Maar voor de levende mensen is dit de enige echte noodzakelijke opgave. Wat wij op het ogenblik nodig hebben, op alle gebieden, in de wetenschap, in de kunst, in het dagelijks leven, in de omgang met elkaar, is wijsheid. Een open horizon. En wat het meest nodig is, binnen die open horizon, dat is de moed om de laatste, de vreselijkste, de meest onverschrokken vragen te durven stellen. Naar het waarom van het bestaan, van de mens, van de geschiedenis, van het universum. En vooral de vraag naar hoe verder, wat verder, wat kunnen wij doen? Hoe is de vraag aan mij? Vragen. Kinderen vragen zo. Vooral kleine kinderen vragen zo. Alleen maar vragen. Maar kinderen zijn immers de meest onverschrokken filosofen. Kinderen komen naakt in de wereld, zonder zekerheden, zonder ideologieën, zonder dogma's, zonder een vliesje van welk dogma of welke zekerheid ook. Geen geloof, geen absolutisme. Daarom is elke vraag van een kind in de ogen van anderen dom en naïef, maar eigenlijk wijs, de enige echte, levende vraag. En beangstigend. En moeilijk. Zij die op het ogenblik als nieuw de wereld durven ingaan en breken met het verleden, moeten opnieuw als kinderen naakt zijn en onverschrokken. Onverschrokken als kinderen. En de vragen naar het waarom en het hoe verder en naar wat moet in onze monden bestorven liggen. Zoals dat altijd was bij mensen die die vragen stelden. Als Dostoevsky, als Nietzsche. Dat zijn de drie teksten. Ik moet zeggen, ik herhaal ze dikwijls. Ik herhaal ze dikwijls voor mezelf. Want het is waar wat hij schrijft, hoe gauw op alle gebieden de inertie opduikt. Ook met een traditie van mediteren. Ook met een tekst, met teksten die wij lezen. Hoe, dat weet ik zelf soms ook niet. Ik ben ervan overtuigd wat hij zegt, dat schokkende literatuur een grote hulp is. Dostoevsky was zo'n schokkende literatuur. Sjestov is voor mij zo'n schokkende literatuur. Zamyatin is voor mij zo'n schokkende literatuur. Probeert u het eens te lezen, de roman Wij. En er is nog iets anders, dat heet, het is een ongelooflijk saaie titel, Verhaal over het allerbelangrijkste. Dat is een onmogelijke titel. Maar het boek, dus ik denk, dun boek, het is ongelooflijk schokkend en onthullend. Dat is mystiek van een atheïst. En het is een uitdaging, het is een oproep. En het heeft te maken met botsing en vuur en kracht en met het nieuwe. En hij weet het te verbinden met symbolen. He, een rups die een pop wordt en een vlinder wordt. Een jongen en een meisje die elkaar ontmoeten. En wat daar opnieuw gebeurt. Maar hij schrijft het op een manier zoals je zelden iets over een erotische relatie beschrijft. Want hij verbindt het onmiddellijk met hun ontmoeting, met de ontdekking, er is geen dood. Dat is onbegrijpelijk dat zo'n intense ervaring van genegenheid onmiddellijk dit kan oproepen. Er is geen dood. Dat lijkt vreemd. Maar ik heb het letterlijk een keer gehoord van een hele oude Benedictijn die ik ken. Ik heb zijn naam wel eens genoemd. Pieter van der Walgeren. Dichter, atheïst, tot zijn kind stierf. Dan heeft hij een bekering meegemaakt. Hij is Benedictijn geworden. En hij heeft het op precies dezezelfde manier gezegd over dat schokkende. En ook dat literatuur levend moet houden. En tenslotte zou ik willen zeggen, wat ik eigenlijk bij elke thuisje zou willen zeggen, met de woorden van die Franse filosoof Olivier Clément, die ik wel eens genoemd heb, orthodox filosoof, Russisch orthodox. Hij werd een keer op de televisie geprezen om het feit dat hij zoveel schreef en dat hij daardoor zoveel mensen wakker hield. U maakt mensen wakker. Dat is uw grote verdienste. Uw leven is mensen wakker houden. En wij danken u daarvoor. En toen zei hij, nee. Alles wat ik schrijf en alles wat ik zeg is op de eerste plaats om mijzelf wakker te houden. Om mijzelf wakker te houden. Dat geldt altijd. Als je eerlijk bent, geldt dat altijd. Dat geldt ook voor deze dingen. Ook wat hier gezegd wordt. Want als er iets nodig is om wakker te blijven en niet, zoals in die tekst van Samjatin, waar hij bedreigt in slaap te vallen, dan is dat het vuur van de hartstocht om onszelf, in onze woorden, allemaal wakker te houden. Niet alleen een ander. Allereerst onszelf. Laat dit mijn credo zijn. Daar eindigde hij mee. Daar gaan wij ook weer terug mee. De stilte in. Ja, als u nog even een moment heeft, want ik heb beloofd dat ik zou eindigen met een hele optimistische tekst van mijn favoriete Sjastov. En voordat u naar huis gaat, wil ik die ook nog even. Het is maar een paar regels, maar het is iets wat, het is denk ik zijn diepste getuigenis. Hij praat over Plotinus. En dan zegt hij in dat wat Plotinus beschrijft over wat hij noemt de goddelijke werkelijkheid. Daar verliezen alle menselijke begrippen, ook begrippen als men moet dit, hè, men zal dat. En alles wat dwang is en onderwerping en structuur en hiërarchie verliezen alle betekenis. En dat is ook belangrijk voor elke religie, want elke religie kent ergens de verstarring in structuren en hiërarchieën, hè. Daar, in die goddelijke werkelijkheid, zal zelfs wat wij waarheid noemen, ophouden iemand te dwingen. Daar voltrekt zich de schepping uit het niets van onze waarlijke, wonderbaarlijke en mysterieuze wereld. En daar zal zelfs het laagste schepsel, het allerlaagste schepsel, wiens lotsbestemming het lijkt om op aarde opzij geschoven te worden, vertrapt te worden, geminacht te worden, niet langer opzij geschoven worden, niet langer vertrapt, niet langer geminacht. Daar zullen de werkelijke wonderen van God gebeuren, niet de wonderen van de mensen en de filosofen. Dat is wat Plotinus in zijn meest bezielde ervaringen en verrukkingen ontdekt. Dan weet hij dat op een nieuwe weegschaal, die tot nu toe voor iedereen onvoorstelbaar was, het lijden van Job en het lijden van alle anderen zwaarder weegt dan al het zand van de zee. Zwaarder dan alles wat bestaat. Dan wordt zijn taal extatisch. Dan wordt de psalmist geboren in de filosoof. Dan voltrekt zich de opvlucht van de ene kleine verloren mens naar de ene met een hoofdletter. Naar dat waar iedereen en alles met hart en ziel naar verlangt. Dat is het. Dank u wel. We gaan terug de stilte.